Vandaag had ik een onderwerp uit het Oude Testament. En we beginnen bij Jesaja 40. Ik vond het zelf een heel leuk onderwerp om eens uit te diepen. Ik ben benieuwd of jullie dat ook vinden. Je weet nooit. Jesaja 40, een heel bekend gedeelte. Vers 1 tot 8. Lees ik eerst voor uit de herziene Statenvertaling. Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij uit de hand van de Heere het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem van iemand die roept in de woestijn. Bereid de weg van de Heere, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden. Wat krom is, zal recht worden, wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. De heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden en alle vlees tezamen zal het zien wat de mond van de Heere heeft gesproken. Een stem zegt roep en hij zegt wat zal ik roepen. Alle vlees is gras en al zijn goede tierenheid als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest van de Heere erover blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Nou, dit is een vrij bekend gedeelte. Omdat natuurlijk in Johannes Evangelie vers 3 geciteerd wordt, wanneer wordt gesproken... En ook in Matthäus Evangelie en andere Evangelie, wanneer er over Johannes gesproken wordt, wordt dit gedeelte geciteerd. Vers 3, bereid de weg van de Heere. En dat Johannes de Heraut is. Daar gaan we vandaag niet over hebben. We gaan meer in zijn algemeenheid even vanaf Jesaja 40 tot en met hoofdstuk 66. Dat gedeelte wordt in Jesaja in drie delen te verdelen. De moderne Bijbelcritici zeggen dan... Dat heeft te maken met drie verschillende schrijvers. Dat is een beetje onzin. Het zijn drie verschillende thema's die Jesaja bespreekt eigenlijk, of profeteert. En Jesaja 40 tot 66 worden wel het boek van de troost genoemd. En daar begint het ook mee, hè, met troost, troost mijn volk. Het komt uit het eerste gedeelte wat we net lazen. En Jesaja 40 vers 1 introduceert dus dit thema, troost. En dan met name natuurlijk troost voor het volk van God. Nou, wat daarna volgt in de hoofdstukken daarna, is een beeldende beschrijving of omschrijving van wat er allemaal gaat gebeuren in de toekomst en wat God voor zijn volk Israël gaat doen. Hij gaat hun troosten, omdat hun strijd achter de rug zal zijn en hier staat dus ook dat hun zonde verzoend is. En dan komt dat bekende vers van een stem van iemand... Die roept in de woestijn, bereid de weg van de Heere, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Dan gaan we even naar Matthäus, daar vinden we dat dan inderdaad terug. Gewoon even naast elkaar leggen. En dan zie je dus het grappige. Als je het echt heel kritisch naast elkaar legt. De Statenvertalers hebben netjes het Oude Testament vanuit het Hebreeuws vertaald. En het Nieuwe Testament vanuit het Grieks. En dan zie je dus het grappige, dat soms citaten niet helemaal één op één overeenkomen, omdat de citaten in het Nieuwe Testament vaak zijn genomen uit de Griekse vertaling van het Hebreeuws. En dat is dus heel grappig, want dan zie je dus af en toe kleine nuanceverschilletjes, maar dat is verder niet zo belangrijk. Maar als je denkt van, hé, dus het komt niet helemaal overeen, dat klopt, want dat zijn gewoon vertaalverschillen die er plaatsvonden. Nou, Matthäus 3, vers 1 tot 3, en daar hebben we dus Johannes. In die dagen trad Johannes de Doper op. En hij predikte in de woestijn van Judea. En hij zei, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei, de stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Nou, dan zie je dus dat het iets andere bewoording is, maar de essentie is natuurlijk precies hetzelfde. Dus, en dat was dus, Matthäus die profetie van Jesaja, dat vers paste hij toe op Johannes. Omdat Johannes natuurlijk de heraut was van de Heer Jezus. En als je Jesaja 40 tot en met 66 verder bestudeert, en straks gaan we daar een klein stukje van doen. dan kom je dus ook tegen dat het grotendeels gaat over de Heer Jezus en wat hij heeft gedaan voor zijn volk. Nou, het is wel interessant misschien om even te weten dat Jesaja deze woorden sprak ongeveer zo'n 750 jaar voor Christus. En toen moest de ballingschap van Juda nog komen. Dus even in je hoofd de geschiedenis hebben. Israël was al in de ballingschap. Juda moest nog in de ballingschap. Daartussenin had je dus Jesaja. En die voorspelde in de hoofdstukken daarvoor dat Juda in ballingschap zou komen. Dat was zo'n 750 jaar voor Christus. Pas 600 jaar later ging de profetie in vervulling. 750 jaar later dus. Ging de profetie dus in vervulling. Die we hier lezen dat de Heer Jezus daadwerkelijk kwam. En daar gaat dus die hoofdstukken allemaal over die daarna komen. En wat Jesaja hier aankondigt. Is dat de Heere, ondanks dat hij het volk van Juda in gevangenschap zou gaan leiden. En hun voor hun zonden moest oordelen. En tuchtigen er in de toekomst daarna. Dus hij keek dus over die ballingschap heen. Dus hij profiteerde eerst van die ballingschap om. En daarna kijkt hij er overheen. En hij zegt van: maar daarna komt er nog een veel geweldiger periode voor jullie. Door de komst van de Messias. Maar ja, als die Messias zou komen, hoe dan? En hoe zou het dan moeten als ze in gevangenschap zouden zijn? Nou, dat vertelt hij natuurlijk ook. Maar eerst vertelt hij nog over een andere redder van Israël. Dat komen we straks tegen, ook in Jesaja 44. En dat is namelijk Kores. Ik denk dat jullie die naam ook kennen. Jesaja 44, vers 29. En we lezen vrij veel van hem, maar dat kan vast geen bezwaar zijn. Jesaja 44 vanaf vers 29.
Wat zegt u?
44 vanaf vers 29.
Vanaf vers 29? Dat lukt je niet.
Oh, we hebben een typfout gemaakt. Even kijken hoor.
Vanaf vers 19 zeker.
28.
Sorry, 28, ja, klopt. Typfoutje. Jesaja 44 vanaf vers 28 dus. Die over Kores zegt: hij is mijn herder en hij zal al mijn welbehagen volbrengen. Nou, en hier zitten we dus al in de geprofeteerde verdrukking aan het einde van de ballingschap, zeg maar. Door tegen Jeruzalem te zeggen: wordt gebouwd en tegen de tempel wordt gegrondvest. Zo zegt de Heere tegen zijn gezalfde, tegen Kores, die ik vastgrijp bij zijn rechterhand om de volken voor hem neer te werpen. En de lendenen van de koningen zal ik ontgorden, hè, om deuren voor hem te openen. Poorten zullen niet gesloten worden, zelf zal ik voor u uitgaan. Het oneffene zal ik rechtmaken, bronzen deuren zal ik openbreken en ijzeren grendel stuk breken. En ik zal u geven schatten die in het duister zijn, verborgen rijkdommen. Opdat u zult weten dat ik de Heere ben die u bij uw naam roept, de God van Israël. Terwille van Jacob mijn dienaar, Israël mijn uitverkorene, riep ik u bij uw naam. Ik gaf u een erenaam, hoewel u mij niet kende. Ik ben de Heere en niemand anders, buiten mij is er geen God. Ik zal u omgorden, hoewel u mij niet kende. Opdat men zal weten, van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, dat er buiten mij niets is. Ik ben de Heere en niemand anders. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het onheil. Ik, de Heere, doe al deze dingen. Nou, als je even kijkt naar de geschiedenis, ik noemde net even waar Jesaja zit op de tijdlijn. Jesaja was in de tijd van de Assyrische koning Sargon II. En toen werd dus het koninkrijk van Israël weggevoerd in een ballingschap. En Juda werd ondertussen geregeerd door Hiskia, die naam kennen we wel, denk ik. Een zeer godsdienstige koning, die ook aan het einde van zijn leven het bekende verhaal 15 jaar toegevoegd kreeg. En hij zuiverde Juda van de afgoderij. Nou, het Joodse paasfeest werd door Hiskia weer ingevoerd. En in deze periode begon dus Jesaja op te treden met het verhaal dat het volk in ballingschap zou gaan moeten. Nou, dat werd niet zo gewaardeerd door heel veel natuurlijk. Maar het was wel een duidelijke waarschuwing en dat gebeurde ook na Hiskia natuurlijk. En hij waarschuwde ook Hiskia om geen verbond met Egypte te sluiten. Om van de onderwerping van Assyrië af te komen. En dat wou hij voorkomen, Hiskia. En dan wou hij een verbond maken met Egypte. Maar Hiskia luisterde niet en Juda trof vervolgens hetzelfde lot als Israël. Ze gingen uiteindelijk de verwoesting tegemoet en de ballingschap. Nou, Hiskia toonde toen berouw. En het Assyrische leger dat Jeruzalem aan het bezetten was, werd door een plaag getroffen, hè, waardoor de stad uiteindelijk bevrijd werd. Later werd alsnog die ballingschap toch wel een feit. Na Jesaja kwam natuurlijk Jeremia. Nou, koning Josia regeerde in die tijd in Juda. En hij herstelde de dienst van God. En ook liet hij de tempel herstellen en zuiveren. En daarbij werd de Torah gevonden. En ja, de Joden gingen weer de wet volgen, hè, de tempeldienst. Maar na de dood van Josia verviel natuurlijk Juda in afgoderij. En de Assyriërs waren ondertussen verslagen door de Babyloniërs. Er gebeurde om hen heen natuurlijk ook van alles. Al die grootmachten waren continu met elkaar aan het knokken. En Nebukadnezar die belegerde op dat moment Jeruzalem. En hij voerde alle vooraanstaande weg. Nou, denk aan Daniel en al die andere geleerde jongens uit de adellijke kringen. Alle adel werd weggehaald en alleen de onderlaag, wat men dan zo noemde, de, nou ja, het volk, het plebs bij wijze van spreken, waar zo'n koning geen heil in zag, die liet hij zitten in zo'n land. En vervolgens gingen die andere volken vaak, de onderlaag van andere volken, gingen ze dan daarheen deporteren. Rusland heeft die methode ook gebruikt, hè. Heb je bijvoorbeeld de Russen, die kwamen in delen, die bezetten ze, ik noem eens Estland, Letland, Litouwen, die gebieden bijvoorbeeld. Daar gingen ze mensen weghalen, deporteren. En die werden naar gevangenkampen gebracht of weet ik veel waar, of andere delen van Rusland overgebracht, om welke reden dan ook. En vervolgens werden de Russen daarheen gebracht. Om zo te zorgen dat het niet te veel nationalistische gevoelens kwamen. En zo werden die volken dus vermengd met elkaar, tenminste dat was de bedoeling. Ik heb tegenwoordig iemand die voor mij werkt, die woont in Litouwen. En die heeft een enorme hekel aan Russen. En de Russen hebben een hekel aan Litouwers. En ze zijn dus helemaal niet vermengd geraakt. Maar dat was wel de idee die men daarachter had. Nou, dit idee hadden toen die heersers ook al. Zo nieuw was het, dat idee in Rusland niet. Die heersers toen deden dat al. Door gewoon de bovenlaag weg te voeren. Die werden meegenomen in gevangenschap. Misschien hadden ze nog wat talent als ze een beetje mee wilden werken. Nou, Daniel bijvoorbeeld had een talent. En die werd benut aan het hof. Het was zeker geen goed betaalde baan of zo. Ze moesten gewoon, ze hadden geen keuze natuurlijk. En de arme bevolking bleef over. En daar zijn dus ook de Samaritanen uit ontstaan. Hè? Omdat de Samaritanen vermengden met andere mensen die daar woonden of binnenkwamen in het land. Ja, en zo is dat volk ontstaan. Die bestaan nog steeds. Er zijn nog een 600-700 Samaritanen geloof ik op dit moment. Een van de oudste volken die we nog kennen uit die tijd. Nou, Zedekia, een zoon van Josia, die werd, dat was nog steeds in de tijd van Jeremia, die werd koning. Maar Jeruzalem en de tempel werden verwoest. Er was dus wel een koning daar. Die was dus ook aangesteld door Nebukadnezar, dus gewoon een vazallenkoning. Om dat volk een idee te geven dat ze nog steeds een koninkrijk waren. Maar goed, het stelde niks voor. De Joden kwamen in de ballingschap in Babylonië. En Jeremia bleef met de arme boeren achter. Jeremia is daar gebleven, de profeet. En die vluchten later allemaal naar Egypte en Jeremia werd tegen zijn zin meegevoerd naar Egypte. Vervolgens zie je dus de profeet Ezechiël. Nou, die was in de ballingschap in Babylon en daar trad hij op. En vervolgens in 539, voor onze jaartelling, zie je het boek Esther ontstaan. Nou, Esther is leuk om even te vertellen. In 539 voor de gewone jaartelling staat hier, viel het machtige Babylonië in handen van de Perzen. De Persische koning Cyrus gaf de Joden toestemming naar hun land terug te keren. De koning Cyrus, dat was Cyrus II de Grote, en die kennen wij in de Bijbel dus als Kores. Daar wordt hij vermeld als Kores. Dat staat ook gewoon in de encyclopedie in de Bijbel vermeld als Kores. Dat is mooi, hè, dat het allemaal klopt met elkaar. En hij gaf de Joden, hij wordt in de encyclopedie en wordt die Cyrus II de Grote genoemd. Dus hij gaf de Joden toestemming naar hun land terug te keren. En ook mochten ze hun tempel herbouwen. Onder leiding van Zerubabel keerden er 42.360 Joodse ballingen terug. Precies geteld door Nehemia en Ezra toen. Ongeveer 1 miljoen Joden bleven vrijwillig achter in de ballingschap. Uit vrije willen, die wilden niet terug naar Israël. Het beviel ze kennelijk wel heel goed daar in Babylonië en we zingen die liederen, lezen we wel, van aan de rivier van Babylon, dat ze daar weenden en zo. Maar dat waren alleen degenen die Jeruzalem misten, die de godsdienst misten en de Heere God misten. Maar een grote massa vond het prima in de ballingschap. Dat zie je tegenwoordig ook nog steeds. Er zijn iets van, ik geloof, 6 miljoen Joden in Israël teruggekeerd inmiddels. 6,5, 6 miljoen. En ik geloof dat er nog iets van 40, 50 miljoen buiten Israël wonen. Tenminste, voor zover we weten. Hè? Want er zijn nog een heleboel onbekend. Want ja, als je je leventje gevestigd hebt, het is op orde, dus waarom zou je dan teruggaan? Ja, die mensen denken ook, ik woon hier in New York of ik woon in Antwerpen, ik ben een rijke diamantair. Waarom zou ik in vredesnaam in Gaza of tegen de grens van Gaza gaan wonen, terwijl ik elke dag een raket op mijn hoofd kan krijgen? Dus de mensen die teruggaan naar zo'n land, die zijn echt gemotiveerd om terug te gaan, omdat ze de Heren wilden zoeken of het land van de Heren terug wilden keren. Nou, kort na die terugkeer wordt Ahasveros de koning van Perzië en hij is gehuwd met Vasti. En Vasti was de kleindochter van Nebukadnezar. En Haman, de premier van koning Ahasveros, heeft het plan om alle Joden uit te roeien. Nou, dat verhaal kennen we ook. Dit echter werd door God via Esther en Mordechai voorkomen. Maar Esther en Mordechai waren dus van die Joden die gewoon daar waren gebleven, vrijwillig. En ze liepen dus het risico, de miljoen Joden die daar waren, liepen het risico uitgeroeid te worden. En daar gaat dus het boek Esther over. Nou, dat is dan een 539 voor de jaartelling, 515 voor de jaartelling, krijg je Ezra en Nehemia. En die gaan dan de tweede tempelbouwperiode, noemen ze dat. Die gaan dus met de tweede, dus gaat dus een tweede groep gaat terug onder hun leiding. De priester en geleerde Ezra, die krijgt dan toestemming om orde op zaken te stellen in Jeruzalem. Het ging er allemaal een beetje mis met die herbouw. En kwam die van de grond. En het tempel wordt herbouwd. En die tweede tempelperiode duurde van 515 voor de jaartelling tot wat we weten 70 na de jaartelling. Toen is die tempel verwoest die toen gebouwd is. Dus die heeft ruim 500 jaar gestaan, 550 jaar zoiets. Nou, dat is een beetje de schets qua de periode waarin we zitten. Dus we zitten dus, Jesaja zit dus voor Jeremia, Ezechiël is voor de ballingschap. En wat daarna gebeurde is door hem allemaal geprofeteerd in die hoofdstukken tot en met 39. En wat hij nu profeteert is over de periode na die tweede tempel. Nog verder daarna zelfs. Als we even kijken naar Kores eerst, dan zien we dat hij duidelijk iemand was die de Heere niet kende. En hem ook niet diende. En toch zegt de Heere God, hebben we zo net gelezen over Kores, hij is mijn herder. Nou, hoe dan? Hoe kan je dan een herder zijn? Door die taak gewoon uit te voeren. Hij was aangesteld om het volk te hoeden. Wat moest hij doen? Nou, de taak van een herder is om de kudde in veiligheid te brengen. Om die terug te brengen naar de plaats waar die hoort of 's nachts veilig kan overnachten. Hè? Dat is de stal. En dat is wat Kores deed. Hij liet de kudde van Israël teruggaan naar hun land. En dat was zijn taak die hij had gekregen van de Heer. En ik dacht, ja, oké. Okay. Wat is er nou zo bijzonder aan die Kores dan? Nou, als je hem opzoekt, en dat is zo mooi van internet, daar staat alles op tegenwoordig. Dan staat er over Kores. Kores is de Bijbelse naam voor Cyrus II de Grote. Hij was de stichter van het Persische Rijk. Hij stamt uit de dynastie van de Achaemeniden, die het Persische Rijk regeerden. Hij regeerde het Rijk vanuit de door hem gestichte stad Pasargadae, een plaats in Iran. Zijn graftombe is het belangrijkste monument van de stad. De tombe van Cyrus meet 12,25 meter bij 13,75 meter en is 11 meter hoog. En die tombe staat er nog steeds. Ik heb er een fotootje van. Voor wie je in de pauze wil zien. Het is een heel klein fotootje, maar die staat er nog steeds. Dus ja, is toch wel bijzonder. Dat staat er nog. Wat er ook nog in zat, was in de grafkamer lag een gouden sarcofaag en al die andere dingen. Die zijn er allemaal uitgestolen in de loop der jaren natuurlijk. Want dat liet men niet liggen. Dat is net als in Egypte. Al die piramides zijn ook leeggestolen. Het onderste deel is een platform van ongeveer 5 meter hoog en daarbovenop staat de grafkamer. Nou, het bijzondere van die Kores was, hij kwam in opstand, terwijl zijn adellijke dynastie, zeg maar, zij waren regenten van de Persen, maar de Persen waren helemaal niet zo'n groot volk, dat was in Iran een beetje het gebied. En zij werden onderdrukt door de Meden. En eigenlijk was zijn familie waren zetbazen, niet meer en niet minder, van die vazalkoningen. En hij kwam dus in opstand tegen de Meden. En overwon hun. En eigenlijk is dat geschiedkundig gezien was dat een enorme verrassing. Want de Meden hadden een enorm leger. En die Persen die kwamen in opstand. En waren helemaal niet zo groot als volk en als leger. En ze kwamen in opstand en hij overwon de Meden. En daarmee werd hij de heerser van het Medo-Persische Rijk. Een van de grootste rijken toen de tijd. En hij was het dus die Juda toestemming gaf om terug te keren. En al zo'n 150 jaar voordat dat gebeurde, wordt hier door Jesaja dat voorzegd dat hij zou komen en dat hij dat zou doen. Nou, en dan zie je dus dat het zo bijzonder is dat de Heer hier zegt, Kores die ik vastgrijp bij zijn rechterhand om de volken voor hem neer te werpen. En dan zie je dat het gewoon gebeurde, want menselijkerwijs had die man met zijn legertje, nou ja, het was een zelfmoordpoging, het was kamikaze, om tegen de Meden in opstand te komen. Dat hoefde de andere volken ook niet te bedenken. Maar kennelijk heeft hij het goede moment gezien of gekregen. En in ieder geval weten we dat de Heere zegt dat de Heer hem zou roepen daarvoor. Om Israël terug te brengen. Nou ja, dan gebeurt dat. Hoe dan ook. Dus de Bijbelcritici, en in het begin refereerde ik daar al een beetje aan. Die zeggen dat dit gedeelte van Jesaja zou zijn geschreven door Deutero-Jesaja. Iemand die leefde in de ballingschap. Zo voornamelijk, dat hebben ze achteraf opgeschreven. Dus dan kan je dat altijd wel... Ja, dat wordt heel vaak gezegd van dat soort dingen. Dit omdat zij niet kunnen en willen geloven dat Jesaja dit van tevoren voorzegd zou hebben. Maar ze zien dan wel over het hoofd dat Jesaja's profetie in deze hoofdstukken niet om Kores draait. Dat is niet het belangrijkste in deze profetie, daar komen we straks op. Maar over iets wat veel verder in de toekomst lag. Namelijk de komst van de Messias. En dat staat er ook allemaal tussendoor. Hun redenering volgend zou dan Jesaja pas na de komst van de Heer Jezus moeten zijn geschreven. Ik bedoel, als het, ja, want anders kon het al helemaal niet. Dus, en dat is onzin. Want we zien dat in de apostelen, dan zou je citeren uit Jesaja en andere profeten. En het is natuurlijk geschiedkundig gezien volledig onhoudbaar en belachelijk. Iedereen weet dat in het Nieuwe Testament de profeet Jesaja, hè, zoals we eerder zagen, geciteerd werd. Dus kennelijk vindt men het wel prima om te zeggen van, nou, Deutero Jesaja, die schreef in de ballingschap. Nou ja, dat hij dan Jezus profeteerde, was dan blijkbaar wel prima. En Johannes profeteerde en voorzag. Dus het sommetje klopt niet. Ik zeg, als wiskundige vergelijking heb je nog voldoende nu. Maar goed, men wil het zo verkopen en iedereen praat het maar na. Ik ben het een beetje kwijt als ik dat soort redeneringen hoor. Nou, hoewel dus de komst van Kores en zijn decreet grote vreugde gaf. Bij de ballingen die terug mochten, teruggingen. Was het natuurlijk niet de grootste vreugde die ze ooit zouden kunnen hebben of zouden krijgen. Want Juda keerde terug om weer onder de wet te gaan leven. Nou is de Joden vieren het feest der wet en weet ik veel. Ze hebben daar vreugde over, omdat het een verbond met de Heer is natuurlijk. Maar het is wel een wet die natuurlijk zegt, doe dit en gij zult leven. En het omgekeerde is, als je het niet doet, leef je, nou ja, dan leef je niet meer uiteindelijk straks. De wet, ook met zijn bedekking van de zonde, hè, door de offers in de tempel. En dat is dus nog niet de beloofde verzoening uit hoofdstuk 40 vers 2. Want daar lazen we, spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is. Nou, de wet kan nooit de ongerechtigheid verzoenen. Dus 40 vers 2 is nog niet eens in vervulling gegaan. Toen niet. Dat ze uit de hand van de Heer het dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Nou, hun zonden waren verzoend. Nou, de terugkeer naar Juda, het herstel van de tempel en de offerdienst, dat was niet de verzoening voor de ongerechtigheid van Israël. Dat kan niet. Dat is een bedekking. Dat is iets anders dan verzoening doen. En daarom wijst Jesaja hier op een veel grotere verlosser. Groter dan Kores of Cyrus de Grote. Waar mensen kunnen dan wel Cyrus de Grote noemen. Maar de echte grote heerser is natuurlijk de dienaar van God, die we straks tegen gaan komen. Kores was zeker niet de dienaar van God. Hè? Dat zien we gewoon. Hij erkende de Heere God niet eens. En toch werd hij door de Heere God gebruikt. Hij was ook niet de man die hun zonde kon verzoenen. En hij leefde zelf in zonde en afgekeerd van God, dus dat was helemaal niet mogelijk. En Jesaja beschrijft in deze hoofdstukken, in 40 tot en met 66, uitgebreid de kenmerken van de persoon die hij noemt de dienstknecht van God. In het bijzonder in de gedeelten die ook wel de liederen van de dienaar worden genoemd. En de liederen van de dienaar, dat is, ik noem ze even op, we lezen ze lang niet allemaal vanavond. Jesaja 42 vers 1 tot 9 En de HSV heeft er heel mooi boven staan, de knecht van de heren. En Jesaja 49 vers 1 tot 13. En dat lied heet dan het licht voor de heidenen. En Jesaja 50 vers 1 tot 11. Hè, de knecht van de heren gesmaad en geholpen staat er dan boven. Jesaja 52 vers 1 tot 12. Dat is de verlossing van Sion. Dat is natuurlijk waar Israël naar uitziet. En Jesaja 52 vers 13. Tot hoofdstuk 54 vers 12. En dat is de knecht van de heren. Verzoent de schuld. Wat in 40 al begint. Het gaat dan helemaal door in al die hoofdstukken. En dat komt bij 52 tot zijn climax. Tot zijn hoogtepunt. Nou, de troost van God wordt in deze liederen bezongen. En zijn troost komt alleen via zijn knecht. Zijn dienaar. Nou, daar gaan we nu heen natuurlijk.
Maar hoe kom ik nou bij liederen? Want ik heb hier steeds profetieën boven
staan. Ja. Het zijn profetieën. Maar ze worden de liederen genoemd. Dat heb ik misschien in de Joodse literatuur wordt het zo vergeten te vermelden. Daar noemen ze de liederen van. Nou ja, goed. Ik denk dat ze ook zingen waarschijnlijk in de tempel of zo dan. Dus.
Ja, maar de Joden zongen heel veel en nog.
Ja.
De Bijbel op.
De psalmen, hoeveel profetische delen zit daar niet. Ja. We bladeren even terug naar Jesaja 42. Want dat is dus die eerste profetie of lied. Sorry. Het is een profetisch lied, laten we het zo noemen. Jesaja 42, vers 1 tot 13. En daar begint het over de knecht van de Heere, staat er in de SV boven. Zie mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan. Hij zal niet schreeuwen, hij zal zijn stem niet verheffen. Hij zal zijn stem niet op straat niet laten horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken. De uitdovende vlaspit zal hij niet uitblussen. Naar waarheid zal hij het recht doen uitgaan. Hij zal niet uitdoven. Hij zal niet geknakt worden. Totdat hij het recht op aarde zal hebben gevestigd. De kustlanden zullen uitzien naar zijn onderricht. Zo zegt God de Heere, die de hemel heeft geschapen en hem heeft uitgespannen. Die de aarde heeft uitgespreid en wat erop uitspruit. Die de adem geeft aan het volk dat daarop is. En de geest aan hen die daarop wandelen. Ik de Heere heb u geroepen in gerechtigheid. Ik zal u bij uw hand grijpen. Ik zal u beschermen en ik zal u stellen tot een verbond voor het volk. Tot een licht voor de heidenvolken. Om blinde ogen te openen. Om gevangenen uit de kerker te leiden. Uit de gevangenis wie in de duisternis zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam. Mijn eer zal ik aan geen ander geven. Evenmin mijn lof aan de afgodsbeelden. De voorgaande dingen, zie, ze zijn gekomen. Nieuwe dingen verkondig ik u. Verkondig ik, voordat ze ontkiemen, doe ik ze u horen. Nou, dan begint vers 10 ook, zing voor de Heer een nieuw lied. Nou, het is een heel bekend gedeelte ook weer. Waar ook liederen op gebaseerd zijn. Hè? Ik geloof in het liederenboek staat ook een lied wat hierop gebaseerd is. Iets met dat je zijn stem niet verheft op de straat. En er staat nog zo'n zinnetje uit mijn jeugd.
Ja.
Ik had het nog even met Libbe erover. Hè? Dat broeder Wagenmakers.
Wagenmakers.
Ja. Ik ben altijd in de war met Wagenaar, want zo heet Maya.
Ja.
Dat hij zo mooi Yahweh invulde. Maar nou lees je hier in vers 8. Ik ben de Heer, dat is mijn naam. Maar dat klinkt toch niet? Ik ben Yahweh.
Dat vers komen we straks nog op. Ja.
Dat viel me nou gelijk weer op.
Ja, klopt. Overal waar Heer staat, of Heren, in klein kapitaal staat Yahweh in feite. Ja, klopt.
Maar hier valt het erg op. Ik ben de Heer, dat is mijn naam.
Ja, want Heer is een titel.
Ja,
klopt.
Ja. Ik vond het zo mooi dat hij dat gisteren zo.
Ja.
Maar nou viel het me gelijk hier weer op.
Ja. Nou, de roeping van de Heren. Van de Heer Jezus dus, is in Jesaja in de eerste plaats voor Israël. En dat zal duidelijk zijn, zoals we eerder al zagen. En in hoofdstuk 41 komt dan vervolgens een oordeel van God over de volken. En daar wordt Israël de dienaar van God genoemd. Nou, dat lezen we niet allemaal door, maar ik zou zeggen, lees het thuis. Dus het is prachtig om te lezen dit allemaal. En wordt Israël dus de dienaar genoemd in hoofdstuk 41... Daarna zien we dan in hoofdstuk 42, wat we net lazen, dat Jesaja gaat spreken over de dienstknecht. Niet over de dienaar Israël, maar over de dienstknecht van God en zijn werk. Nou, de taak van de Heer Jezus als de knecht of als de dienstknecht, zoals Jesaja dat beschrijft, ik neem aan jullie ook wel duidelijk zal zijn natuurlijk dat hier natuurlijk gewoon over de Heer Jezus gesproken wordt. Zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd, hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan. Nou, dat is geweldig natuurlijk. Wordt dus heel duidelijk gesproken over de verlossing van Israël. Maar plotseling wordt hier dan gesproken over het werk van de dienstknecht, maar wel in relatie tot de heidenvolken. De belofte die gedaan wordt aan de heidenvolken is dat de Heer Jezus een recht zal verschaffen. Nou, de dienstknecht wordt dus geroepen om tot een verbond voor Israël te zijn, hè, voor het volk. En tot een licht voor de heidenvolken, staat in vers 6. Dat is een beetje gek, want in de ogen van de Israëli's was dat, of van de Joden was dat natuurlijk heel bijzonder. Want de heidenvolken, dat was de Goyim, ja, daar wilden ze helemaal niks mee te maken hebben. En toch wordt hier die belofte gegeven. En het staat zwart op wit, het is er ook in blijven staan. Dat zegt genoeg over hun respect voor het woord van God en voor de profetie. Dat ze het echt niet allemaal zijn gestrepen en krassen van, nou, Jesaja was een beetje in de war. Dat kan niet waar zijn dat er een belofte is voor de heidenvolken. Er is wel degelijk een belofte hier voor de heidenvolken. Jesaja 42 vers 6 zegt, ik zal u stellen tot een verbond voor het volk. Nou, je zou kunnen denken dat hier de wet van Christus wordt bedoeld. Hè? Sommigen die interpreteren dat las ik vandaag nog. Dat iemand zei van ja, dat u stellen, dat is de Heer Jezus. En dan is de wet van Christus, die wordt gesteld als verbond voor het volk van Israël. En nou ja, toen kwam er een heel verhaal achteraan dat de kerk was Israël geworden, bla bla bla. Nou, ik denk van, ik ben er klaar mee. Dat staat er niet. Hè? We moeten geen dingen erin leggen die er niet staan. Dus in het Nieuwe Testament wordt wel degelijk gesproken over de wet van Christus, maar hier wordt gewoon over het verbond gesproken met Israël. En als in het Oude Testament over het verbond wordt gesproken, over het volk, dan kan het maar over twee dingen gaan. Over het verbond, de wet van God en het volk Israël. Ik bedoel, dan kan je alles van willen maken, maar dat kan niet. Nou, wat hier vertaald wordt als tot een verbond, hè, want er staat tot een verbond, kan op vrij veel manieren vertaald worden. Ik heb het even nagekeken voor de gang, want ik was even benieuwd van wat dat, of dat in verband met die andere uitleg dan, of er nog ergens raakvlak aan. Maar je kan ongeveer, het woord komt ongeveer 1800 keer voor in de Bijbel wat er staat. Dus de ene keer staat het tot of in. Nou ja, goed, dat is maar net hoe je, het is een vervoeging. Dus daar kun je echt helemaal geen conclusies op bouwen. En sommigen doen dat dan wel, dat vind ik heel gevaarlijk. Het wordt afhankelijk van de context vertaald. Nou, we moeten dus verder gaan zoeken naar wat Jesaja hier eigenlijk aan ons doorgeeft. Naar de exacte betekenis. En wat we hier duidelijk zien is dat er gesproken wordt over de toen zeer verre toekomst. Het was nog minstens 650 jaar voordat de Heer Jezus kwam. 750 jaar, sorry. Voordat de Heer Jezus kwam. Dus vanuit dat standpunt gezien was het al een hele verre toekomst. Maar het gaat nog verder. Het herstel van Israël, dat ze opnieuw een verbond hebben met de Heere God, en het licht voor de heidenvolk en het zingen van lof van God over de hele aarde, waar hierover gesproken wordt, dat gebeurde niet met de eerste komst van de Heer Jezus. Toen kwam hij voor Israël en kwam te leven, te sterven en op te staan de zonde te overwinnen. En de hele aarde heeft niet zijn lof gezongen toen. En nog steeds niet. Toen was hij de leidende Messias die de zonde op zich nam en verzoening deed. En een verzoening die Israël als volk nog niet geaccepteerd heeft. En de heidenvolken in zijn algemeenheid ook niet. Integendeel, mogen we zeggen. Het recht dat de Heer doet uitgaan is goed, staat hier. Geknakt riet, hè, oftewel gebroken mensen, zal hij niet breken. Een vlaspit die aan het uitdoven is, hè, op zijn laatste krachten nog brandt. Nee, we kennen dat wel, die vaccinelampjes tegenwoordig lijkt het ook wat als ze op zijn. Dan beginnen ze te flakkeren en zo. En dan weet je, nou, hij gaat zo uit. En hij zegt van, die zal hij niet doven. Sterker nog, de belofte is dat hij het zal beschermen totdat hij het recht op aarde zal hebben gevestigd. En de verre kustlanden worden daar genoemd. Nou, Israël was ook een kustland, maar de verre kustlanden, dus oftewel landen heel ver weg aan de zee. En sommige mensen menen dan weer daar op een of andere manier Nederland, Engeland en andere landen in te zien. En dan met hele theorieën komen ze dan aanhollen van, zie je wel, dat heeft iets te maken met Israël. Hou op alsjeblieft, het gaat gewoon over landen die ver weg zijn. En de verre kustlanden. Die zullen dus, even kijken, de verre kustlanden zullen naar hem zien in hoop. En wachten op zijn onderricht, staat er dan. Nou, dat is een beetje vreemd. dat hier het woord in de HSV onderricht wordt genoemd. De MBG heeft er staan het wetsonderricht. Nou, ik denk, dat is wel een verschil. Dus dan neem je de Strongs er even bij en dan kijk je en dan zie je dat er iets anders staat. En dat is veel logischer. Er staat gewoon letterlijk Torah. Oftewel de wet. En waarom moet je dat nou vertalen met onderricht of wetsonderricht? Ze zien uit naar de Torah. Naar de wet van God. Dat staat er gewoon letterlijk. En opeens weet je dan eigenlijk wel wat daar staat. En waar dit over gaat. Dit gaat over de verre toekomst. Maar misschien wel veel dichterbij nu dan we ooit zouden denken en weten. Het gaat over het duizendjarig rijk. Wordt hier gesproken. Want dan wordt de Torah ook voor de heidenvolken ingevoerd. En dan is er weer recht en gerechtigheid. Niet een recht en gerechtigheid die we nu hebben of waar mensen nu naar streven. Maar de wet van God en die is heilig en die is goed, zegt Paulus. In het duizendjarig rijk zal de Heere immers met Israël weer heersen over de wereld. En de hele wereld zal onder de wet zijn. Of ze nou willen of niet. Ze komen later ook in opstand, dat weten we dan ook nog. Maar dan de wet is goed, heilig en rechtvaardig, staat in Romeinen 7 vers 12. Dat zegt Paulus dat. En dan is het de tijd voor de vervallen hut van David, die weer opgericht wordt. Die dan weer hersteld is. En Christus op de troon van David in Jeruzalem. En hij zal heersen over de hele wereld. En daarvoor gaan we, en dat is wel leuk, want dat werd, ik weet niet of ik, ja, ik heb het in het verleden wel eens genoemd, in Genesis 49 gaan we daar naartoe. En dat is een beroemde of bekende profetie van Jacob. Bij het eind van zijn leven geeft hij al zijn zonen een soort zegen mee. En profeteert hij, spreekt hij profetische woorden. En moet je eens opletten wat hij dan al zegt. Dan al in Genesis 49. De stamvader van Israël, Jacob. Vanaf vers 8, 49. We lezen hem niet helemaal, we lezen hem even vanaf vers 8. Ik heb er al lang verleden al een keer een Bijbelstudie over gegeven. Maar over dit gedeelte, Genesis 49. Vanaf vers 8. Juda, jij bent het. Jou zullen je broers loven. Hij heeft het hier over de stam Juda. Je hand zal rusten op de nek van je vijanden. Voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. Juda is een leeuwenwelp. Van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin. Wie zal hem doen opstaan? De schepter zal van Juda niet wijken, evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En hem zullen de volken gehoorzamen. Nou, Juda, het koningshuis van Juda, is het koningshuis van Israël geweest altijd. En eigenlijk nog steeds, als het weer hersteld zou worden. En dat wordt het in de toekomst, hè, dat weten we. En dat woord Silo, dat lijkt alsof het hier een naam is. Het is als een soort van naam weergegeven, totdat Silo komt. Nou, er is nooit een Silo gekomen. Heel veel mensen zeggen, dat is de Heer Jezus. Ja, prima, maar dat moet je dan wel bewijzen. Er staat, als je het opzoekt, in het Hebreeuws staat er ook gewoon Silo. En dat betekent, hij die de rechtmatige eigenaar is. De rechtmatige eigenaar van de troon. Dus ze hebben dat gewoon... Die uitdrukking, die Hebreeuwse uitdrukking, hebben ze gewoon als een soort van naam weergegeven. Omdat ze waarschijnlijk niet wisten wat ze ermee moesten. Dus eigenlijk moet er staan, de scepter zal van Juda niet wijken. En evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten. Totdat de rechtmatige eigenaar komt. En hem zullen de volken gehoorzamen. En dan wordt het helemaal logisch. Het is inderdaad, is de Heer Jezus, Silo. Maar het is geen naam, het is een titel. En in het Hebreeuws staat er dus ook inderdaad netjes Silo met een S-H-I-Y-L-O-H. Zo staat het dan. Ja, als het in onze letters zou zijn, maar het Hebreeuws heeft andere tekens natuurlijk. Maar ik heb er een mooi spreekboekje voor, hè. In de Evangelium wordt dan ook nergens in relatie tot de Heer Jezus gesproken, eigenlijk. Met de woorden knecht of dienstknecht. Ik weet niet of jullie het wel eens opgezocht hebben. Niet, al helemaal niet in de zin zoals we dat zagen... in Jesaja. Wel spreekt Paulus over het feit dat de Heer Jezus de gestalte van een dienstknecht aannam. Maar dan heeft hij het over echt een dienstknecht, zoals die, hè, iemand die, nou ja, bij wijze van spreken bijna slavenwerk moest doen. En in Filippenzen 2 vers 7. Maar verder kom je eigenlijk de uitdrukking die voor dienstknecht, kom je niet tegen in het Nieuwe Testament. Zeker niet in de Evangelie. Er wordt altijd over de Zoon des Mensen gesproken, hè? Of de Zoon van God. Maar niet over de dienstknecht. Nou, de belofte is dus in Jesaja dat de Heere de gebrokenen zal bewaren totdat hij komt om zijn wet op deze aarde weer te doen laten gelden. En dit zal zijn in het duizendjarig rijk. Dan gaat die wet weer in werking treden. Nou, denken we misschien wat raar, want de wet is vervuld. Maar in het duizendjarig rijk treedt de wet weer in werking. Dus ja, alleen er zal geen slachtoffer zijn en zo. Want God is daar zelf, hè, in hun midden.
Logisch, ja.
Ja. Het offer is daar al, het offerlam is er. Dus, maar goed, dat is toch heel bijzonder dat je dan inderdaad dat dan ziet. De verlossing waar hierover gesproken wordt is dus de verlossing van Israël en haar herstel. En het moment dat ze hem zullen zien, hè, zij die, ze zullen hem zien die ze hebben doorstoken, zegt Zacharia 12 vers 10. En in Johannes 19 vers 37 en Openbaring 1 vers 7. Het is niet de verlossing van de zonde door zijn lijden en sterven. Maar het is de verlossing, hè, dat is de verlossing waar wij als gelovigen mee te maken hebben. Wij zijn daardoor vrijgekocht. Maar voor Israël geldt die andere verlossing. En ja, de verlossing die wij nu kennen was natuurlijk, zegt Paulus, een geheimenis voor hun. Hè, Romeinen 11 vers 25. De dienstknecht, de Heer Jezus, die dus als dienstknecht wordt genoemd. De dienstknecht van God. En dat is natuurlijk wel belangrijk, niet dienstknecht van mensen, maar van God. Is dus een heerser. Een heerser over zijn eigen volk als koning. En over de volken rondom, over de hele aarde. De rechtvaardige heerser notabene. En die in ieder recht zal verschaffen op grond van de wet. En dat is waar de volken naar uitzien. Iedereen roept nu, ik wil mijn recht. En iedereen roept van, het is een waardeloze wereld en de problemen moeten opgelost worden. Nou, toevallig noemde Boer de Wagenmakers vanmorgen nog. Zodra er iemand komt die zegt, ik kan het oplossen. En hij heeft een beetje een goed verhaaltje. Dan gaan ze er massaal achteraan. Ja. Maar iedereen, elk mens, verlangt in feite erna dat het recht hersteld wordt op deze aarde. Hoe dan ook. Want het is nu ook een zootje. Als je kijkt naar alle ellende en alle pijn die mensen elkaar aandoen. Maar ook naar de ellende in allerlei andere landen. In de derde wereld in landen als Arabië of Arabische landen. Indonesië, ik hoorde nog hoe de christenen daar weer vervolgd worden. Daar lees je regelmatig over. Ja, overal is onrecht. En de Heer Jezus komt dus om dat recht te herstellen. En dan heb je het over de Joodse wet. Die heilig en goed en rechtvaardig is. Maar dat is niet alles. Gaan we nu naar Jesaja 49. Het is eigenlijk jammer dat we alvast zoveel moeten overslaan. Maar je zou hier bij wijze van spreken maanden in kunnen studeren. Dat gaat nu even een beetje om de hoofdlijn. Jesaja 49 vers 1 tot 13. En dat gaat over het licht voor de heidenen. Waar we het net over hadden, hè? De Jesaja 49 vers 1 tot 13. Luister naar mij, kustlanden. Sla er acht op, volken van ver. En dat is wat ik zei, hè? Het gaat gewoon om volken die ver weg zijn. En niet specifiek alleen kustlanden of zo. Dus mensen moeten daar geen dingen aan ophangen. De Heer heeft mij geroepen van de moederschoot af. Van de baarmoeder af heeft hij mijn naam genoemd. Hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. In de schaduw van zijn hand heeft hij mij verborgen. Hij heeft mij gemaakt tot een puntige pijl. Hij heeft mij in zijn pijlkoker gestoken. Hij heeft tegen mij gezegd, u bent mijn knecht, Israël, in wie ik mij zal verheerlijken. Ik zei, voor niets heb ik mij vermoeid. Nutteloos en tevergeefs heb ik mijn kracht verbruikt. Voorwaar, mijn recht is bij de Heere en mijn arbeidsloon is bij mijn God. En nu zegt de Heere, die zich mij vanaf de moederschoot tot knecht heeft geformeerd om Jacob tot hem terug te brengen, maar Israël zal zich niet laten verzamelen. Niettemin zal ik verheerlijkt worden. Dat zien we vandaag de dag nog. Hè? Israël zal zich niet laten verzamelen. Ze willen niet terug. Hè? Maar ik zei net ook al, die 1 miljoen die achterbleef. Maar ook nu nog steeds die miljoenen Joden. Ze laten zich niet verzamelen. Niettemin zal ik verheerlijkt worden in de ogen van de Heere. En mijn God zal mijn kracht zijn. Hij zei, het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn. Om op te richten de stammen van Jacob. Om hen... die van Israël gespaard worden terug te brengen. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. En daar ging het even om. De dood van Christus en zijn komst dus, is niet alleen om Israël te redden. En dat hebben we hier net gelezen. Om het koningschap van David te herstellen, dat was God te gering, zegt hij. De prijs was te hoog om alleen Israël los te kopen. Christus dood koopt de hele wereld, de hele schepping, vrij van de zonde. Nou, betekent dat, en dan moet ik dat toch wel weer eens een keer aanstippen, dat dan iedereen daardoor behouden is. He, sommigen beweren dat soort dingen, integendeel. Wat hier staat, zegt dat ook helemaal niet. Wat Christus deed met zijn offer, was de zonde overwinnen. En dit gedeelte gaat echter nog steeds over wat er gebeurt als de dienstknecht, de Heer Jezus, zijn taak op zich neemt en het koningschap aanvaardt. Het duizendjarige rijk begint dus, zeg maar. Het mijn heil, wat we hier lezen, is een heel bijzonder woord. Mijn heil. In vers 6. Om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Nou, we hadden het over Heren. Hè, dat daar staat Yahweh. Maar weten jullie wel wat mijn heil is? Als je even goed nadenkt. Nou, daar staat, als je het opzoekt, Yeshua. Dat is het woord mijn heil. Oftewel Yeshua, de Heer Jezus.
Ja. Staat met kleine letter.
Ja, in de SV staat met hoofdletter. Ja. Vandaar dat het mij opviel.
Ja.
En het is dus heel bijzonder. Het mijn heil is dus gewoon Yeshua, wat er staat. Of Joshua, dat is hetzelfde woord, hè. En nou, dat weten we natuurlijk allemaal, dat is de Hebreeuwse naam van de Heer Jezus. Nou gaan we nog even terug naar die Genesis 49, wat we zo net ook gelezen hadden. Daar staat in vers 18, ik pak het er maar even bij. We gaan straks weer terug naar Genesis, naar Jesaja natuurlijk. Hè? Genesis 49, vers 18, hebben we hem?
Bijna.
Ja. Ik weet niet hoe die in de MBG staat, maar in de Statenvertaling staat dan: op uw heil wacht ik, o Heere. Ja. Dat zegt de vertaling. Ja. Maar letterlijk staat daar dus, en dat heb ik dus even nagekeken, op Yeshua hoop ik, o Jehovah. Of Yahweh. Oftewel, Jacob die riep al uit, op Yeshua wacht ik, Yahweh. Ongelooflijk, hè?
Nou.
En ik heb het even nagezocht. Yeshua, dat is dus heil, of heil van God, of, nou goed, dat betekent dat. Die naam, die komt heel vaak voor in het Oude Testament, op die manier, het heil van God. Nou, nog een voorbeeld daarvan, is Jesaja 62, vers 11 en 12. Yeshua, uw heil is Yeshua. Ja. En dat kan je ook gewoon nakijken hoor, in de Strongs heet dat. Die staan op internet ook wel te raadplegen, maar ook kun je ook kopen die boeken. En daar staat het gewoon letterlijk zo in. Daar staat gewoon de Hebreeuwse tekst eronder en dan kan je erop klikken en dan zie je in onze lettertekens, dan staat er gewoon Yeshua.
Onvoorstelbaar. Je kunt gewoon opzoeken op internet.
Ja, ik zou je het linkje willen sturen.
Ja, als je dat wilt. Ja.
Het is wel Engels, maar dat maakt dan even niet uit. Het gaat gewoon op u dat je de Hebreeuwse tekst kunt aanklikken.
Ja.
Nou, Jesaja 62, vers 11 en 12. Want de Heere, oftewel Yahweh, doet het horen tot aan het einde der aarde. Zegt tot de dochter Sions, zie uw heil. En daar staat dus ook weer dat Yeshua komt. Zie, zijn loon is bij hem. En dan is het ook logisch opeens, hè, dat bij hem wie dat is. En zijn vergelding gaat voor hem uit. En men zal hem noemen... het heilige volk, de verlosten des Heeren, de verlosten van Jehovah of van Yahweh, en gij zult genoemd worden begeerde, niet verlaten stad. En dat gaat over Jeruzalem natuurlijk. De naam of die aanduiding Yeshua komt in het Oude Testament maar liefst 76 keer voor. Dan kan je dus gewoon met zo'n computerprogramma gewoon tellen, en die telt dan voor jou dat het 76 keer voorkomt in de Hebreeuwse tekst. Nou, waarom zien de Joden dat dan niet, kunnen we ons afvragen. En dat hadden we net lopen. Nou, er zijn verschillende redenen voor. Een van de redenen, volgens sommigen, is dat we als christenen de naam van Jezus in het Grieks gebruiken. En er zijn ook heel veel stromingen tegenwoordig die spreken ook steeds over Yeshua of Yeshua als ze het over de Heer Jezus hebben. Dat is niet nodig. Het Nieuwe Testament is gewoon grotendeels in het Grieks geschreven. En Lucas en alle andere schrijvers spraken ook gewoon over Jezus. Dat was gewoon de Griekse naam. Die reden, je kan het zo bekijken, maar volgens mij is dat het niet. De andere, meer Bijbelse reden is dat zij verblind zijn. Totdat de Heere hun, zoals we nu bestudeerd hebben, komt verlossen. Want dat is die verlossing waar ze op wachten. Die hun voorzegd is in de profetieën. Dat is de verlossing die ze kennen. En niet de leidende Messias. Dat zien ze vaak helemaal niet. Terwijl het wel duidelijk, we hebben gelezen, in Jesaja staat. En daar komen we nog op terug straks. Maar zij zien die Messias die komt als koning. En dat is de Messias waar ze naar uitkeken. En daarom zullen ze straks zo hard vallen voor de antichrist waarschijnlijk. Want zij verwachten een heersende Messias. En dat is heel triest eigenlijk, maar het is een verblinding. En Paulus spreekt er ook over, hè, dat hun, ze zijn verblind daarin. Goed. Dat is de belofte dus waar ze aan vasthouden. Hè? De komst van die dienstknecht van de Heer, de zoon van David, die de vervallen hut komt oprichten om te heersen in recht en gerechtigheid. En maar weinig Joden hebben kunnen en willen zien dat de Christus ook voor de heidenen kwam. En dat er nog een ander volk was, en terwijl het wel genoemd wordt hier, hè, de heidenvolken worden wel genoemd. Maar zij zien het dan toch meer zo van, dat is als de Messias terugkomt, nou, dat, wat wij ook geloven, een duizendjarig rijk. En dan wordt Israël hersteld, dan komt de herstel van het koningschap. En dan zal de hele wereld naar die Messias luisteren. En dat gaat ook gebeuren, maar dat is in het duizendjarig rijk. En eigenlijk zien zij dat best wel, vooral de orthodoxe Joden. Maar ze zien niet wat er tussen gebeurt, ze ontkennen dat. Ze zien het als een gevaarlijke dwaling, het christendom. Het is een geheimenis wat geopenbaard is. En ja, ze wilden het als volk niet aanvaarden. Natuurlijk, er zijn heel veel Joden die tot geloof zijn gekomen, gelukkig. En ook hele bekenden wel. Een van de bekendste Refai-mannen, bijvoorbeeld Isaac da Costa, was ook een Jood. En in Nederland heeft dat tot wel opwekkingen geleid, de Refai. We gaan even naar Jesaja 52. We gaan een beetje van hot naar herder doorheen. Jesaja 52 vanaf vers 13. Dat is dan ook 12. Daarom zal ik hem veel toedelen. En machtigen zal hij verdelen als buit, omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is geteld, omdat hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Dat spreekt over de Heer Jezus, hè? Overduidelijk. Dan gaan we naar hoofdstuk 54. Oh, sorry, ik lees hoofdstuk 53. Ik breng jullie nou in de war.
Ben ik nog zo ver al?
Ik denk al, dat klopt iets niet. We moeten bij 52 zijn, inderdaad, vers 13. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven, ja, zeer hoog verheven worden. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zo geschonden was zijn gezicht, meer dan van iemand anders. En zijn gestalte, meer dan van andere mensenkinderen. Zo zal hij vele heidenvolken besprenkelen. Koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan. Want zij, aan wie het niet verteld was, zullen het zien. En zij, die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als we hem aanzagen, was er geen gedaante dat we hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen, ons leed heeft hij gedragen. We hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, we keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden, om de overtredingen van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld, en hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien, hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien, hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen, daarom zal ik hem veel toedelen en machtigen zal hij verdelen als buit. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Nou, dat spreekt voluit over de Heer Jezus en over zijn werk natuurlijk. En ook over dus de lijdende Christus. En nou, net als ik zei, heel veel religieuze Joden zien dit niet. Als ze dit lezen, zien ze het niet, gek genoeg.
Nou, ze willen het niet zien.
Nou ja, wat ik wel weet...
Moet je er anders
van
maken?
Wat ik wel weet van evangelisten in Israël en zo, ook van Messiaanse Joden daar, is dat als Jesaja 53 uitgelegd wordt aan gelovige Joden, dat ze dan of heel boos zich ervan afkeren, of juist tot geloof komen. En ik meen dat dit gedeelte ook niet gelezen wordt in de synagogen. Hè?
Nee,
dit wordt dus niet gelezen in de synagogen.
Kijk, daar heb je het
dan. Nee.
En dat is dus omdat inderdaad de christelijke interpretatie daar aan hangt. Dan lezen ze het niet meer. Daarmee zijn ze trouwens in overtreding van de wet. Want,
ja.
ze moeten elke sabbat een bepaald gedeelte voorlezen. En dit zal er ook bij horen. Het is dus een bewuste bedekking ook nog. Ja. Goed, de knecht van de Heere verzoent de schuld. Maar hoe? Hier in dit gedeelte zien we de lijdende Messias en een klein tipje van de sluier wordt opgelicht. Hij zal verhoogd worden en verheven. Maar eerst komt in vers 14 een beetje een tussenzin eigenlijk. Zo geschonden was zijn gezicht meer dan van iemand anders en zijn gestalte meer dan van andere mensenkinderen. Nou, dat duidt dus duidelijk op de mishandelingen die de Heer moest ondergaan en dergelijke. En in hoofdstuk 53 vers 2 en de versen erna... maken het verhaal helemaal duidelijk. Hier wordt over de lijdende knecht gesproken. Hier wordt verteld waarom hij tot godsdienstknecht is gesteld. Omdat hij de verbrijzelde was. Waar alle schuld en zonde op neergekomen is. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Staat er dan. Nou, wat zal hij zien? De Septuagint, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament. En de Dode Zeerollen. Hebben hier iets anders staan. En wie de herziende statenvertaling heeft, die kan het voetnootje ook lezen wat ik nu zeg. Die hebben daar wat anders staan. Daar staat namelijk, zal hij het licht zien? Nou, vers 11 en 12 zeggen, door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem, de Heere dus, veel toedelen. De NBG zegt hier, om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe, door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal hij dragen. Nou, dat is wanneer je het vergelijkt met andere vertalingen, en de Strongs en de grondtekst dus, heeft de NBG hier een betere, een juistere en meer begrijpelijke vertaling van dit vers. En zoals ik al eerder ook zei, het is niet zo dat iedereen behouden zal worden, maar het spreekt hier ook duidelijk, en dat is een dwaling om dat te roepen, het spreekt hier duidelijk dat velen rechtvaardig zullen worden. En dat lees je door de hele Bijbel heen, ook in het Nieuwe Testament natuurlijk. Want de voorwaarde voor behouden is natuurlijk altijd geloof, aanvaarding van de lijdende knecht van de Heere. Nou, het zijn kennis, wat we hier lezen, kan ook worden weergegeven met het woord wijsheid. En wat ik eigenlijk wel mooier vind. Want dan zou er staan, door zijn wijsheid zullen velen rechtvaardig worden. Maar goed, dat is maar een detailverschil misschien. En Jesaja 53 brengt eigenlijk al het voorgaande samen in deze climax. Of eigenlijk zou je het ook een anticlimax kunnen noemen. Want er wordt gesproken over de dienstknecht. Hè, die dan het koninkrijk weer zal stichten. En op de troon van David zal gaan zitten. En dan opeens staat er over iemand die geslagen en verbroken is. En dat hij de schuld op zich zal nemen en alles. Dus dat klinkt een beetje als een anticlimax eigenlijk. Maar daar komt alles bij elkaar. Het hele plan van God zie je in feite in Jesaja 53 terugkomen. wat God wilde met zijn volk en met zijn Messias. En daarom, hè, omdat hij verzoening doet, is hij de dienstknecht en is hij ook de rechtmatig eigenaar van de troon van David geworden. En dat is ook de enige geldige reden dat de Heer Jezus op die troon kan gaan zitten. De hele wereld kan hij straks gaan regeren. Alleen een man die 100% rechtvaardig was, kan daar zitten op die troon en de hele wereld regeren. Ieder ander zou ongeloofwaardig zijn. Want ieder ander die de wereld zou willen regeren met de wet, hè, de wet van Mozes, die heilig en rechtvaardig en goed is. Als er iemand op die troon gaat, als ik daar zou zitten, zeg, jij hoort daar niet. Je hebt een ander daar zou gaan zitten, zeg, jij hoort daar niet, want je bent zelf door die wet al lang veroordeeld. Maar de Heer Jezus was door die wet niet veroordeeld. Daarom was ook de enige die wet eigenlijk ten uitvoer kan brengen. En dat kan niemand anders. Nou, wie is die dienstknecht? Nou, daar hebben we het al over gehad. Hè. Dat is natuurlijk Yeshua, hè, de Heer Jezus. Maar wat zegt Jesaja nog meer? Moeten we even terug naar hoofdstuk 52. Vanaf vers 3. Want zo zegt de Heere, voor niets bent u verkocht en u zult ook zonder geld worden verlost. Want zo zegt de Heere, Heere, vroeger daalde mijn volk af naar Egypte om daar als vreemdelingen te verblijven en Assyrië heeft het zonder oorzaak onderdrukt. En nu, wat staat mij hier te doen, spreekt de Heere. Want mijn volk is voor niets weggevoerd, zijn overheersers doen het weeklagen, spreekt de Heere. En voortdurend, heel de dag, wordt mijn naam gelasterd. Daarom zal mijn volk mijn naam kennen. Daarom, op die dag, zal het weten dat ik het zelf ben die spreekt, zie hier ben ik. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die hij laat horen, die tegen Sion zegt, uw God is koning. Nou, we hebben net gezien dat de Heer Jezus Christus koning zou zijn. En nu staat hier in vers 7, uw God is koning. En vers 7 geeft ook nog vers 6 geeft ook nog een beetje een bijzondere indicatie. De vertalingen, en dat heb ik gewoon echt even naast elkaar gelegd, die geven een beetje een ruimhartige interpretatie eigenlijk van vers 6. Want als je de woorden telt die daar staan in het Hebreeuws, dan staan daar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 woorden. Nou, dat zijn er heel wat minder dan de HSV daarvoor gebruikt. Dus het is meer een omschrijvende vertaling die ze hebben gemaakt. Nou, ik heb een tabelletje gemaakt. Want in het Hebreeuws is het van achter naar voren. Hè? Dus ik heb het even in onze woordvolgorde gezet. En daar gewoon, nou ja, gewoon net als in een woordenboek gewoon de betekenis achter gezet. En wat je dan ziet is dat daar letterlijk staat. Als je het een beetje op een leesbare volgorde zet. En dan heb ik daarvoor weer een ander programma gebruikt. De Young's Literal Translation is dat. Dus je hebt zo letterlijk mogelijk de Bijbel vertaald, maar dan in het Engels. En heb ik dat vergeleken met wat de Strong's dan zegt. En dan staat er eigenlijk, zodat het volk mijn naam zal weten in die dag, ik ben hij die spreekt aanschouw. Dat staat er letterlijk. Dat is een heel kort vers. En vertalers kunnen daar vaak niks mee met zo'n tekst. Dus dan moeten ze toch proberen dat in een soort van Nederlands over te brengen wat hier nou eigenlijk bedoeld wordt. En dan zit je toch altijd een beetje met het risico van interpretatie. Eigenlijk heb ik dan zelf zoiets van, interpreteer maar niks en geef het maar zo letterlijk mogelijk weer. Want de vertaling gaf wel een hint. En als je dat onderzoekt, dan kun je zien wat in de oorspronkelijke tekst staat. Want wie zou ooit God kunnen zien? Als je God zou zien, zegt het Oude Testament, zou je sterven. Dus hij die spreekt aan schouw, als je God zou zien, dat kan niet. Nou, we weten inmiddels wie de koning op de troon van David zal zijn. Dat is Christus Jezus. En hier in vers 6 en 7 is het dus zonder meer duidelijk dat Christus Jezus de Heere God openbaart. Hier in dit gedeelte. Dat hij, de Heere God, in het vlees van Christus geopenbaard wordt. En dat ze die dus zien. Het is een beetje omweg dat ik er kom, maar ik probeer het gewoon ook zo, de bewijsvoering rond te krijgen, zeg maar. De naam is bekendgemaakt. Het heil, oftewel Yeshua. Ja, hij is het heil van God. God openbaarde zijn heil. Wat we hier dus lezen, die naam, mijn naam, dat is dus die Yeshua. En hij is het heil van God. God openbaarde zijn heil in de mens Christus Jezus, de redder. Nou, dan gaan we tot slot naar Handelingen 8. Een heel bekend gedeelte ook weer. En dat is Filippus. Die dan de Ethiopiër, de kamerheer, uitleg geeft. Handelingen 8. Handelingen 8, ja. Handelingen 8, vers 26 tot 35. En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: sta op en ga naar het zuiden. De weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond op en vertrok. En zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van Candace, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug. En hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tegen Filippus: ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei: hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht, nou ja, dat zegt dus al iets over die profetieën van Jesaja. Als je daar, zeker als onbekende, dat leest, dan weet je niet over wie of wat het gaat. En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las was dit: hij is als een schaap naar de slachting geleid, dat hebben we zo net ook gelezen in het gedeelte, en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen, en wie zal zijn afkomst vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. Nou, over wie sprak Jesaja? Over het heil van de Heere God, Yahshua. En dat was ook wat Filippus hem hier dus ging uitleggen aan de hand van deze gedeelte. De dienstknecht van God die het volk verlossen zal en over de heidenen heersen zal en ons de gelovigen inmiddels al heeft gered. Dat is de dienstknecht des Heeren die we hier dus zien in Jesaja.